Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel, de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen. Van God de Zoon, die met liefde in ons hart wil, die uit liefde voor ons is gestorven. En van God de Geest, die met liefde in ons hart wil wonen. Amen. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. We gaan zingen uit Psalm 42, het eerste en het derde vers. 42, 1 en 3. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen we belijdenis doen van ons christelijk geloof. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En als amen zingen we uit de avondzang, het vierde en het zevende vers, houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verwacht. De avondzang vers 4 en vers 7. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden. Drie-enig God, u zij al de eer. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u heel hartelijk dat we opnieuw welkom zijn op deze dag. Dat opnieuw de deuren open stonden. Dat u opnieuw op de uitkijk stond, omdat het uw hartelijke verlangen was om ons hier te ontmoeten, aan uw hart te drukken in de verkondiging. Dat maakt ons steeds weer stil, verwonderd, want dat is bepaald niet vanzelfsprekend, integendeel. Als u aan het begin van de dienst tegen ons had gezegd, verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Wat zouden we er tegen in kunnen brengen? Want ook op een dag als vandaag, een dag die u heel in het bijzonder geeft om te wijden aan u, uw dienst, ook op een dag als vandaag moeten we belijden. Maar wat denken we weinig aan u? Wat staan we weinig stil bij uw woord? Bij uw wil? Wat gaan we makkelijk, ook na een kerkdienst van morgen, wat gaan we makkelijk tot de orde van de dag over? Alsof u niet tot ons had gesproken. En daarom, wij kunnen alleen maar beschaamd onze ogen neerslaan en belijden, we hebben deze ontmoeting niet verdiend. En we kunnen alleen maar in verwondering en in aanbidding zeggen, duizendmaal dank. Dat u de redenen voor deze ontmoeting niet hebt gezocht bij ons, maar dat u ze zocht en vond in uw hart. Uw hart, dat klopt voor ieder van ons hier en thuis. Wij danken u dat we mogen samenkomen om ons weer te oefenen in het eren en dienen van u. We hebben u zojuist mogen belijden als onze schepper. Dan danken wij u ook voor dat we het leven hebben gehad, dat u voor ons zorgt. Wat doet u steeds weer uw hand royaal open, u geeft meer dan genoeg. En voor al die goede gaven, Heer, zij u de dank en de eer. En we danken u ook, Heer Jezus, dat we u mogen loven en prijzen. Want u, in deze periode van het kerkelijk jaar, staan we erbij stil. U kwam naar deze aarde. Ongevraagd. Onverdiend. Er stond niemand op u te wachten. Maar u kwam, u zette door, u had lief en u bent op aarde die weg naar het kruis gegaan. U hebt zich door niets en niemand laten tegenhouden. U bent gegaan uit liefde en we danken u heel hartelijk dat u aan het kruis op Golgotha uw leven gaf. Plaatsvervangend, wat een wonder is dat, zo'n ruil. Wie van ons zou dat doen, ruilen? Met als gevolg dat je moet sterven. Duizendmaal dank. Plaatsvervangend, u nam de straf over. Maar we danken u ook dat we mogen weten dat u bent opgestaan, dat u de dood overwon, glansrijk, u zij de glorie, opgestane Heer. En ook nu, u hebt het gezegd, ik ga heen, ik bereid plaats, ik bid, ik pleit. U bent met recht een volkomen zaligmaker. Het is geen half werk. Het is volkomen. 100% onze redding. Uw werk. En wij willen ook u loven en prijzen, Heilige Geest. U bent toen gekomen op die eerste Pinksterdag en gebleven. Ook al moeten wij vanavond hier bekennen. Wij, als het aan ons ligt, wij houden ons hart dicht voor u, voor het woord. Maar wij geloven in uw macht, dat u in staat bent ons hart te openen, ook nu. U hebt de sleutel die op het hart van ieder van ons past. En daarom open ons hart, zodat het woord ingang vindt. Zodat we aangesproken worden. We vragen, wilt u ons nabij zijn in deze dienst? We beseffen het, Satan zit niet stil. En we weten het, hij is misschien wel de meest trouwe kerkganger. Hij zal geen dienst overslaan. En hij zal alles in het werk stellen om ons af te leiden van u en het woord. Want hij wil niet dat uw woord vrucht draagt. Maar wij geloven, Heilige Geest, u kunt hem te sterk zijn. U wilt hem ook te sterk zijn. Geef dat we dat mogen merken, dat het woord ons mag raken. Jong en oud, ieder persoonlijk, hier en thuis. Drie-enige God, ga zo door met uw werk. We vragen, wilt u ons nabij zijn, ook in onze persoonlijke omstandigheden, Heren? Ons leven, het is voor u een open boek en u kent elke bladzij. Vreugdevolle bladzijden. Daar mogen we u hartelijk voor danken, maar ook Ook bladzijden die volgeschreven staan met zorg, met moeite, met pijn, met verdriet. U weet ervan. Maar Heere, dan weet u toch ook wat we nodig hebben en schenk dat alstublieft. Zodat we geholpen door u en gedragen door u weer verder kunnen. Omdat we beseffen, de Heere aanschouwt ook mijn moeite en mijn verdriet. Ik mag het in zijn hand geven. Gedenk hen die verhinderd waren te komen. U weet wie we missen. U mist ze zelf ook. We dragen ze aan u op met de bede of u met hen wil zijn, waar ze zijn, waar ze zijn en waar ze zich ook bevinden. Dat bidden we ook voor degenen die hadden kunnen komen, maar die niet wilden. Geen zin. Laat merken alstublieft, Heere God, dat u ze mist. Dat u op de uitkijk stond en... Ach, uw armen, ze reiken toch ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u ook weer terug te brengen. Terug te brengen tot aan uw hart, tot de gemeente. Ga zo door met uw werk hier, overal waar uw gemeente op dit tijdstip of later samenkomt, hier in Nederland, over de grenzen heen. Heere, bouw uw koninkrijk, opdat uw huis vol wordt. Opdat, zoals u zelf schrijft, het een schare wordt die niemand tellen kan, die u zal groot maken. We vragen het in de naam van Jezus alleen. Amen. Adventtijd, dan kun je natuurlijk stilstaan bij de eerste komst van de Heer Jezus, alles wat daaraan vooraf gaat. Vanmiddag willen we stilstaan bij de tweede komst, de wederkomst van de Heer Jezus. En in verband daarmee lezen we 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, maar u begrijpt, het is ook bedoeld voor de zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op diezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapene beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en in hun hart bewaren. We staan stil bij dit Bijbelgedeelte, horen het appel van Paulus, troost elkaar met deze woorden. En ik hoop dat dat ook vanmiddag mag gebeuren. Boven de preek schrijven we als thema eens als de bazuinen klinken. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten zijn voor de Stichting tot Heil des Volks, Instandhouding Eredienst en Kerkgebouw. En wij zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten en hoopt op de Heer gij vroom. 130, 3 en 4. Gemeente van Christus, rijkhalzend, zo stond die man op dat schip. Vijanden hadden zijn schip aangevallen en de strijd was kort geweest, hevig. De vijanden hadden gewonnen. Ze hadden de buit meegenomen. Ze hadden die man aan de mast vastgebonden. En ze hadden voor hun vertrek zijn schip lek geslagen. Rijkhalzend. Zo stond die man op dat schip. Want hij wist dat de redding nabij was. Maar dat water, dat steeg. Langzaam maar zeker. Eerst kwam het nog tot aan zijn enkels. Vervolgens tot aan zijn knieën. Daarna tot aan zijn middel. En toen tot aan zijn nek. Goddank. Daar naderden zijn redders. Net op tijd. Het had geen minuut langer moeten duren. En hoe vonden zij die man aan de mast? Nou, met een opgeheven hoofd. Rijkhalzend. Dat was de enige manier om het hoofd letterlijk boven water te houden en uit te zien naar zijn redders. Rijkhalzend. Zo keken de christenen in Thessalonica ook uit naar hun redder. Ah, hij zou komen, vast en zeker, Jezus, dan zou alle leed geleden zijn, dan zou hij alles nieuw maken. Wat waren ze blij, bij voorbaat. Maar wat gebeurde er? Op een bepaald moment verdween de lach en kwamen er tranen. Waarom? Wat was er aan de hand? Nou, er werd gehuild vanwege lege plaatsen in de gemeente. Lege plaatsen in de gezinnen. Hier overleed een man. Daar overleed een kind. De dood, het graf, dat was de reden van hun verdriet. Nou, in de verse die we lazen, gaat Paulus daar verder op in. Hij is immers een bewogen herder. En hij draagt de schapen van Jezus' kudde een warm hart toe. En hij probeert ze te troosten. Maar dat is nodig. Brood nodig, troost. En hij probeert ze te troosten door een stukje onderwijs. Hij schrijft: ik wil niet dat u onwetend bent. Onwetend. Wat wisten ze dan nog niet? Nou, zoals gezegd, ze keken met rijkhalzend verlangen uit naar de wederkomst van Jezus. Het zou spoedig gebeuren, vandaag of morgen of in elk geval zeer binnenkort. En daar waren ze heilig van overtuigd. Dat had Jezus immers ook zelf beloofd. Zie, ik kom spoedig, ik kom eraan, ik ben er zo. En die verwachting was zo gespannen dat sommigen hun werk hadden neergelegd. Werken, de kost verdienen, je zorgen maken om het dagelijks brood. Ach, dat was toch niet meer nodig. Waarom zou je? Een paar weken zonder inkomsten, nou, dat zongen ze wel uit. Jezus kwam immers spoedig. Maar toen? Toen gebeurde er iets waar ze niet op hadden gerekend. Jezus kwam nog niet. Maar wie kwam er wel? De dood. Wat een klap. Ze hadden gerekend op een bruiloft. Ze hadden rijkhalsend uitgezien naar de ontmoeting tussen Jezus, de bruidegom uit de hemel, en de gemeente, de bruid op aarde. Maar, om zo te zeggen, in plaats van de trouwkoets kwam er een rouwkoets. En in plaats van een bruidssluier moesten ze de rouwsluier voor de dag halen. En ja, in plaats van engelen in witte gewaden kwamen er mannen in zwarte kleren. Volgelingen van Jezus. Die hadden verwacht Jezus te mogen inhalen. Die hadden verwacht te mogen jubelen van vreugde. Die moesten nu worden begraven. Begrijp je het? Er was verdriet. Ja, maar meer nog. Er was teleurstelling. Aanvechting. Hoe kon dat nu? Want straks kwam Jezus. En dan? Hoe moest dat dan met die gestorven broeders en zusters? Zouden zij die geweldige ontmoeting met de Heer Jezus mislopen? Zouden ze er niet bij zijn? Zouden ze te vergeefs hebben gehoopt, te vergeefs hebben geloofd? Zeg nou zelf. Er zijn toch van die gebeurtenissen, ja, die wil je van het begin tot het eind meemaken. Daar wil je niks van missen. Neem de geboorte van een kind. Nou, de aanstaande vader is ergens onderweg. En via zijn mobieltje hoort hij dat bij zijn vrouw de bevalling op gang is gekomen. Nou, dan rijdt hij zo snel als mogelijk naar huis, want hij wil er per se bij zijn. Als hij een half uur te laat zou komen, ja natuurlijk, hij zou dankbaar zijn als het allemaal goed is gegaan. Maar hij zou het toch ook betreuren dat hij het moment van de geboorte had gemist. Nou, waar waren ze in Thessalonica nou zo bang voor? Dat die gestorven gelovigen dat geweldige moment van Jezus' komst zouden moeten missen. Dat ze te laat op het feest zouden verschijnen. Nee, ze dachten niet, nou als ik het maar beleef, als ik die ontmoeting met Jezus maar meemaak. Nee, ze dachten ook aan anderen. Zal hij er ook zijn? Zal zij het ook meemaken? Ik hoop dat u dat herkent, jij. Dat gunnende, die echte gemeenschap der heiligen, die hechte gemeenschap der heiligen. Nou, wat doet Paulus nu? Hij gaat erop in. En hij doet dat niet goedkoop. Hij zegt niet, nou, je moet maar flink zijn en niet huilen. Waarom zouden ze niet mogen huilen? Ook Jezus huilde toch bij het graf van zijn vriend Lazarus. Je hoeft je niet te schamen voor je tranen wanneer je hart vervuld is van verdriet. Je hoeft ze echt niet te verdonkeren manen. Ook Jezus weende. Kind, vergeet dat niet. Ze mogen best bedroefd zijn. Als, ja, en daar waarschuwt Paulus voor, als ze maar niet bedroefd zijn zoals anderen die geen hoop hebben. Als niet-christenen, als ongelovigen in hun omgeving of in hun familie of in hun gezin met de dood geconfronteerd worden, ja, dan hebben ze geen hoop. Geen uitzicht over het graf. Geen uitzicht op een vreugdevolle toekomst. Waar geen hoop is, ja, daar betekent de dood het bittere einde. Voorgoed. Onherroepelijk. Zo, zegt Paulus, zonder hoop. Zo hoeven ze in Thessalonica niet te treuren. Bij een geboorte is men blij. En bij een overlijden is men verdrietig. Is dat terecht? Ik moet denken aan dat Joodse verhaal. Er voeren twee schepen in de haven. Het ene schip voer de haven uit en het andere schip voer de haven in. Op de kade stonden de mensen. En ze zwaaiden naar de bemanning van dat schip dat de haven uitvoer. En ze juichten. En naar dat andere schip dat na een lange reis binnenvoer, keek helemaal niemand om. Toen zei iemand: juich niet over een schip dat zee kiest. Wie weet hoeveel stormen er zullen zijn. Nee, juich over dat schip dat veilig de haven heeft bereikt. Zo is dat ook met een mens. Juich niet bij zijn geboorte. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, de geboorte van een kind, dat heeft iets moois. Iets veelbelovends. Iets om blij mee te zijn. Als je maar beseft dat er heel wat stormen over zijn hoofd kunnen heen gaan. Maar als iemand in vrede mag sterven, in het geloof geborgen, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, dan zouden wij moeten juichen. Want hij of zij heeft een lange reis volbracht. De persoon in kwestie is nu veilig in de eeuwige haven. Ik moet denken aan die man. Zijn vrouw was overleden. Ze mocht getuigen. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En toen ze die man condoleerde met het verlies, zei hij: verlies? Ik verloor haar niet. Als je weet waar iets is, dan zeg je toch niet dat je het verloren hebt. Ik mag weten waar mijn vrouw is. Bij Christus. Niet bedroefd. Zoals anderen die geen hoop hebben. Die overleden broeders en zusters zijn immers ontslapen. Ontslapen, dat woord gebruikt Paulus 3 keer in dit kleine, korte stukje. Dat is niet zomaar. Daar zit een andere stervensbeschouwing achter. Kijk, het woord ontslapen is natuurlijk in elk Nederlands woordenboek te vinden. Maar het hoort alleen maar thuis in het woordenboek van een christen. Ontslapen, dat is het voorrecht, het privilege van hen die van Jezus zijn. Bent u van Jezus, jij? Dan mag je de dood, die een vijand blijft, met wie we nooit vertrouwd raken, dan mag je de dood vergelijken met een slaap. Slaapt oma nu? Nee, kind, oma is gestorven. Oma zal nooit meer wakker worden. Aan de ene kant is dat waar. Aan de andere kant is dat ook niet helemaal waar. Want als oma in het geloof gestorven is, dan mag je zeggen: ja, kind, oma is ingeslapen. Bij ons zal zij niet meer wakker worden, maar bij de Heer Jezus zal zij haar ogen open doen. Ontslapen. Proeft u de troost? De dood? Nou ja, dat is het einde, zeggen sommige mensen. Als die kist wordt neergelaten, als de hoeden afgaan, ja, dan is het afgelopen. Definitief. Nee, zegt Paulus. Nee, dan is het niet afgelopen. Zoals het ook niet afgelopen is met iemand die gaat slapen. Je gaat toch slapen om uitgerust, verfrist te mogen ontwaken. Ontslapen. Na als het ware een hele lange, vermoeiende dag. Ja, wat was er veel aan de orde? Moeite, verdriet, strijd, aanvechting, bezigheden, beslommeringen. Maar na gedane arbeid is het zoet rusten. Ontslapen om voor eeuwig bij Jezus te mogen ontwaken. Als wij, u en ik. Als wij de dag van Jezus' wederkomst niet meemaken, dan zullen we eens overlijden. Nou, welke naam zullen we dan aan ons heen gaan mogen geven? Zal het sterven zijn of ontslapen? Als men uw en mijn ogen zal dichtdrukken. Als die zwarte mannen gereed staan om onze kist weg te dragen. Als de doodsklokken luiden. Wat zal er dan worden ingeluid? De eeuwige nacht of die nieuwe morgen van het blij ontwaken, ontslapen? Dat doe je in Jezus, vers 14. In verbondenheid met Jezus, in geloofsverbondenheid met hem. Hoe die verbondenheid ontstaat? Nou, door je voor het eerst, of opnieuw, door je steeds meer en meer met huid en haar toe te vertrouwen aan Jezus, uitgestoken handen. Ze zie je het voor je. Jantine van pakweg een jaar. Daar staat haar moeder en ze wil haar leren lopen. En wat doet ze nou? Ze spreidt haar armen wijd uit. En die moeder zegt, wie komt er in mijn huisje? En die kleine dreumes stapt erop af. Aarzelend. Stapje voor stapje. Of misschien wel hollend. Zie je het voor je? Ze straalt als ze veilig in die uitgestoken handen is aangekomen. Wie komt er in mijn huisje? Dat is de vraag die Jezus vanavond stelt. Met uitnodigende handen. Bij hem ben je veilig. Geborgen. Ontslapen. Kijk, de ziel van een gelovige mag bij Jezus zijn. De ziel. Ons ik. Onze identiteit. Het lichaam. Ja, dat wordt neergelegd in het graf tot de dag waarop Jezus komt. Op een grafsteen van een gelovige mag worden gebeiteld. Hier rust het lichaam van. Of wat nog heerlijker is, hier wacht het lichaam van. Ik moet denken aan Luther. Hij zei, het graf. Het graf, dat is voor mijn lichaam eigenlijk een soort slaapkamertje. Mijn lichaam rust totdat Jezus komt. En dan wordt er als het ware op mijn grafsteen geklopt en gezegd, Maarten, opstaan. Ja, dat is allemaal prachtig, zeggen die gelovigen in Thessalonica. Maar Paulus, wij blijven nog steeds zitten met onze vraag. Wat moeten al die gelovigen die al ontslapen zijn, de komst van Jezus missen? Zullen ze pas opstaan nadat Jezus gekomen is? Nee, schrijft Paulus, nee, ze hoeven niets te missen. De gelovigen die op dat moment leven, die hebben bepaald geen streepje voor. Beslist niet. Zoals jongeren, als ze beleefd zijn, de ouderen laten voorgaan. Zo zullen de gelovigen die dan leven, netjes wachten tot het werk op de begraafplaats is gedaan. Dat indrukwekkende gebeuren. Dat zullen ze eerst zien en beleven. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, als Jezus komt, zal er een geroep worden gehoord. Een bevel, een commando. Dan zal de bazuin klinken als teken van overwinning, als seintje van verzameling, als signaal dat het grote feest gaat beginnen. Eens als de bazuinen klinken, dan zal Jezus komen en hij zal alle ontslapen gelovigen meebrengen. Wees maar niet bang dat er eentje wordt vergeten. Wees maar niet bang dat uw gelovige man of uw gelovige vrouw er niet bij zal zijn. Wat een troost. U denkt misschien op dit moment aan iemand die al ontslapen is. Iemand die u is voorgegaan. Uw man, uw vrouw, uw kind. En verdrietig zegt u, ja, die zie ik nooit meer terug. Vergeet dat maar, want als Jezus komt, dan brengt hij ze mee. En wat er dan gebeurt? Ik zeg het nu, stapje voor stapje, maar het zal in een mum gebeuren. In een oogwenk, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, één keer knipperen met je ogen. De zielen van de ontslapen gelovigen zullen weer verenigd worden met hun vernieuwde lichamen. Want die lichamen worden opgewekt. En de ziel en dat lichaam zullen elkaar als twee oude vrienden weer terugzien. Om samen, eensgezind, de Vader te loven die ziel en lichaam schiep. Om samen, eensgezind, de Zoon te danken die voor ziel en lichaam betaalde. Om samen, eensgezind, de Geest te eren die ziel en lichaam vernieuwde. En dan zullen de gelovigen die op dat moment leven ook ineens een vernieuwd lichaam krijgen. Ja, ze zullen niet weten wat hen overkomt. Ineens alles anders. Zojuist nog ziek, zwak, moedeloos, in de put. En ineens alles anders. Ze zullen niet weten wat hen overkomt. En vervolgens? Nou, vervolgens zullen alle gelovigen samen Jezus tegemoet gaan. Tegemoet. Niet om voorgoed te verdwijnen naar de hemel, maar om Jezus in te halen op deze aarde. Waarom? Waarom gaat Jaapie zijn oma tegemoet als ze met de trein komt? Omdat hij dan ook op het station op de trein stapt en met oma vertrekt? Nee, omdat die oma ophaalt omdat zij een paar dagen hier komt logeren. Kijk, Paulus, hij gebruikt in vers 17 een beeld uit die tijd. Soms kwam de koning naar een bepaalde stad. En dan kwam er eerst een heroud vooruit en die blies op de trompet en die kondigde dan met een luide stem de komst van de koning aan. En ja, dan stroomden de mensen de stad uit. De koning tegemoet, als eerbetoon, als verwelkoming. En als ze de koning ontmoetten, ja, dan klonk er een geweldig gejuich. En zo trok de koning de stad binnen. Omringd door een juichende en jubelende menigte. Dat was een indrukwekkend gebeuren. Denk maar aan de intocht van Jezus op dat ezeltje toen in Jeruzalem. Dat was ook allemaal heel feestelijk en uitbundig. Die mensen die verdrongen zich om Jezus heen. En ze zwaaiden met palmtakken en ze spreidden hun mantels uit op de weg als een loper. Ze riepen lofprijzingen en zo haalden ze Jezus binnen. Zo. Zo mogen straks alle gelovigen koning Jezus binnenhalen. Feestelijk. Uitbundig. Om samen met hem terug te keren naar deze aarde. Een inmiddels. In diezelfde oogwenk. Vernieuwde aarde. Een opname van de gemeente. Ja, daar heeft Paulus het hier niet over. Het inhalen van Jezus. Daar gaat het hier om. Wij geloven niet in een escape van de gemeente voor de jongste dag. Wij geloven in een escorte van de gemeente op de jongste dag. En waar loopt dat nou allemaal op uit? Altijd met de Here. Vers 17. Nou ja, met die vier woordjes zegt Paulus eigenlijk niet zo heel veel over de toekomst. Zeg nou zelf. We zouden graag veel meer willen weten. Liefst het naadje van de kous. De Bijbel blijft beknopt. De Bijbel vertelt alleen de hoofdzaak. Altijd met de Here. Ja, met die vier woordjes zegt Paulus eigenlijk niet zoveel over de toekomst. En toch is dat genoeg. Genoeg voor u en mij om een antwoord te geven op de vraag of wij erbij willen zijn. Ja, misschien zou iemand erbij willen zijn. Wie zou dat dan niet willen? Nou, dat is nog maar de vraag. Er zijn mensen die gaat het niet om Jezus. Die gaat het jou om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een hemel, een aarde waar ze echt kunnen genieten. Een hemel en een aarde waar het goud op straat voor het oprapen ligt. Waar het altijd feest is. Een hemel en een aarde die er niet minder om zou zijn als Jezus er niet was. En dat. Dat is nou juist het kenmerkende van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Bedenk. U zult zich er niet thuis voelen in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde. Als u er al zou komen. Wanneer Jezus een vreemde voor u is. Altijd met de Here. Hoort je het? Paulus schrijft niet altijd met elkaar. Het wordt geen reunie. Het gaat om Jezus. Hem volmaakt eren. Hem volmaakt dienen. Samen met allen. Ja, hopelijk ook je man en je vrouw en je kind en je ouders. Samen met allen die Jezus op aarde hebben lief gehad. Altijd met de Here. Nu denk ik soms, Heer Jezus, waar bent u? Waarom vergeet u mij? Waarom helpt u mij niet? Wat een klein geloof. Dan altijd in zijn nabijheid. Ongestoord, ongehinderd. Eeuwig. Troost elkaar met deze woorden. Kijk dat. Dat is Paulus' laatste advies. Dat is prachtig. En dat is een uiting van samen gemeente zijn. Niet die ander links laten liggen. Niet die ander in zijn bittere sop laten gaar koken. Troost elkaar. Want eens, als de bazuinen klinken, straks, wanneer die grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel open gaan. Komt de Heer eraan, heffen wij een loflied aan. Want dan zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem. Wat een vreugde zal dat wezen, eens vereend te zijn met hem. Amen. We gaan zingen uit Psalm 73. We zingen eerst, ik hoop niet dat dat voor de organist een probleem is, we zingen eerst vers 13 en dan vers 12. 73, vers 13 en dan vers 12. Ik ben blij dat de organist mij bemoedigend toeknikte toen ik zei van, vind je het erg dat we 13 en 12 omdraaiden? Ik heb ooit in de landen meegemaakt dat een organist boos op me werd omdat ik op het briefje had gezet vers 4 en ik gaf tijdens de dienst vers 5 op en hij zei, dat doe je nooit meer, want elk vers is weer anders. Ik kom even bij jou heen, omdat ik begrepen heb van de kerkenraad dat je vanmiddag voor het laatst hier in Noordwijk de samenzang hebt begeleid na een hele periode. En de kerkenraad heeft gevraagd om daar even bij stil te staan en je namens de kerkenraad en ook namens de gemeente hartelijk te danken dat je bereid was dat te doen en dat je op deze wijze ook hebt bijgedragen aan het eren en dienen van onze God. Achter het orgel zitten is ook vaak preken, maar dan door middel van de muziek. God zegene jou en nogmaals, we zijn dankbaar als gemeente. We zullen er ook in de gebeden voor danken. Heren, wij danken u heel hartelijk voor de diensten op deze dag. Voor uw woord. Voor uw stem. Dank dat u zich in uw woord, in uw hart laat kijken. Dat er een tipje van de sluier wordt opgelicht. Een tipje. Ja, misschien zouden wij eigenlijk nog wel meer willen weten over die toekomst, maar U vindt dit blijkbaar genoeg voor ons. Genoeg om ons hart aan op te halen. Om ons te verblijden met een blij vooruitzicht. En we bidden, Heilige Geest, wilt u dat bewerken? Dat we vanuit dit Bijbelgedeelte zo bemoedigd zijn met het oog op de toekomst. En dan bidden we, geef alstublieft dat we mogen weten dat we geborgen zijn in die uitgestoken handen van de Heer Jezus. En we danken u, Heere Jezus, dat u dat steeds weer doet, uw handen wijd uitbreiden en dat u steeds weer zegt, kom bij mij. Ja, bij u die de dood overwon en die zegt, wie van mij zijn, waar mijn eigendom, die staat een geweldige toekomst te wachten. We vragen, zegen zo dit woord en geef dat het ons ook mag troosten, ook in tijden van verdriet. U kent ons, onze situaties en u weet dat we, ja, dat we geliefden moesten begraven. En u kent ieder die daar nog steeds heel veel pijn over heeft, littekens, wonden. Maar we vragen, geef alstublieft dat deze blik ons zo mag bemoedigen en vertroosten, dat we hoop hebben. Ook al blijven we soms verdrietig omdat we die lege stoel op aarde zien. Zegen zo de verkondiging en geef dat we zoals pelgrims mogen voortleven, dat ook, dat vooral. Dat we beseffen, we zijn pelgrims, we hebben hier geen blijvende stad. Heere Jezus, ga ons voor op ons levensspoor en doe ons als getrouwe leden, volgen u op al uw schreden. Voer ons aan uw hand tot in het vaderland. Houd ons alsjeblieft vast. Zo bidden we, ga mee de nieuwe week in met ieder van ons. U weet welke taken ons wachten. U weet het of we misschien tegen de week opzien of juist er naar uitkijken. Heere, wees erbij onder alle omstandigheden en help ons om te laten merken dat we van u zijn, bij u horen. Gedenk ons in onze omstandigheden, ieder voor zich, hier, thuis. Zegen het werk in de gemeente, wilt u zijn met de voorganger, zijn gezin. Wilt u zijn met de kerkenraad, geef dat ze samen mogen optrekken, eensgezind, schouder aan schouder. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat het vrucht draagt hier in Noordwijk. Dat uw naam mag worden geloofd en geprezen. Wij mogen u vanmiddag ook danken met Henk van Vorst, dat hij hier in het midden van de gemeente het orgel kon en mocht bespelen. En zo mocht bijdragen aan een stukje eredienst, het eren en dienen van u. We bidden, wilt u hem nabij zijn op zijn levensweg en geef hem uw zegen. En laat het zo zijn dat ook het orgelspel tot zegen mag zijn voor anderen. We vragen, wilt u zich ontfermen over onze overheid, landelijk, ook hier plaatselijk. Geef wijsheid aan hen die u geroepen hebt om te regeren, dat ze dat ook met wijsheid doen, wijsheid van u gekregen. Wees met ons vorstenhuis. We bidden, ontferm u over het volk Israël, dat ook zij tot kennis van Jezus mogen komen naar uw eigen belofte. We vragen, ontferm u vooral over deze wereld, wat is er veel nood. Houdt u deze wereld in uw handen. Leidt u de dingen naar uw grote toekomst. U hebt het beloofd, eens zal alles nieuw worden, eens als de bazuin klinkt. Heren, we zien er naar uit. Maranatha, Heere Jezus. Amen. Ons slotlied is Psalm 87, vers 3, 4 en 5. 87, 3, 4 en 5. Gaat heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat we op deze aarde een kleine tijd geleden zullen hebben, hij zal u toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.